Gemeente, vooraf een enkele mededeling. Vanavond zal dominee Van Zorgen uit Rotterdam-West u voorgaan en dan zal er ook bediening van de heilige doop zijn. De jaarlijkse dankdag zal aanstaande woensdag gehouden worden. De diensten 's middags om 14:30 en de dankdagcollecte zal zijn voor de kerk. Vandaag is de collecte ook voor de kerk en volgende week zondag voor de kerkelijke kassen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 2, vers 4. En ik, die vorst met zoveel macht bedeeld, zal Gods besluit aan het wereldrond doen horen. Psalm 2, het vierde vers. Luisteren nu naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We lezen uit de psalmen. Psalm 68, de verzen 1 tot en met 19. Psalm 68, de verzen 1 tot en met 19. En dan zingen we in aansluiting daarop uit Psalm 20, het 3e vers. Dan zal het gejuich ten hemel dringen. 20 vers 3. Een psalm, een lied van David voor de opperzangmeester. God zal opstaan, zijn vijanden zullen verstrooid worden en zijn haters zullen van zijn aangezicht vlieden. Gij zult hen verdrijven, gelijk rook verdreven wordt, gelijk was voor het vuur smelt, zullen de goddelozen vergaan van Gods aangezicht. Maar de rechtvaardigen zullen zich verblijden. Zij zullen van vreugde opspringen voor Gods aangezicht en van blijdschap vrolijk zijn. Zingt Gode, psalm zingt zijn naam. Hoogt de wegen voor dien die in de vlakke velden rijdt, omdat zijn naam is Heere en springt op van vreugde voor zijn aangezicht. Hij is een vader der wezen en een rechter der weduwen, God in de woonsteden zijner heiligheid. Een God die de eenzamen zet in een huisgezin, uitvoert die in boeien gevangen zijn, maar de afvalligen wonen in het dorre. O God, toen gij voor het aangezicht van uw volk uittocht, toen gij daarheen traad in de woestijn, daverde de aarde, ook dropen de hemelen voor Gods aangezicht. Zelfs deze Sinaï, voor het aanschijn van God, de God van Israël. Gij hebt zeer milde regen doen druipen, o God, en gij hebt uw erfenis gesterkt als ze mat was geworden. Uw hoop woonde daarin. Gij bereidet ze door uw goedheid voor de ellendige, o God. De Heere gaf te spreken. Der boodschappers van goede tijdingen was een grote heerschaar. De koningen der heerscharen vloden weg. Zij vloden weg. En zij die te huis bleef, deelde de roof uit. Al laagt gij lieden tussen 2 rijen van stenen, zo zult gij toch worden als vleugelen van een duif, overdekt met zilver, en welker vederen zijn met uitgegraven geluwen goud. Als de Almachtige de koningen daarin verstrooide, werd zij sneeuwwit als op Salmon. De berg Bazan is een berg gods. De berg Bazan is een bultige berg. Waarom springt gij op, gij bultige bergen? Deze berg heeft God begeerd tot zijn woning. Ook zal er de Heere wonen in eeuwigheid. Gods wagens zijn 2 × 10.000, de duizenden verdubbeld. De Heere is onder hen, een Sinaï in heiligheid. Gij zijt opgevaren in de hoogte. Gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd. Gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen, ja, ook de wederhorigen, om bij u te wonen, o Heere God.
Thank you.
Gemeente, als wij vanmorgen de Heer om zijn zegen bidden over de bediening van zijn woord, dan doen wij ook voorbeden en tevens ook dankzegging. We willen aan de Heer onze zieken opdragen. In het ziekenhuis in Dirksland is nog altijd zuster Hollaar Lodder uit de Sint-Joris-Doelstraat. En daar is eveneens nog broeder Wiegel. Broeder Wiegel heeft een operatie ondergaan in de afgelopen week. Dan is uit het ziekenhuis in Dirksland ontslagen broeder Visser van de Donkere Weg. Zuster Van Eck heeft gisteren weer een nieuwe teleurstelling gehad. Ze heeft nu weer spontaan een arm gebroken en mogelijk dat ze in de komende week daaraan zal moeten worden geopereerd. Dankzegging is er ook in verband met het feit dat broeder en zuster Blok van de Stenen Weg deze dagen mochten gedenken dat ze 50 jaar getrouwd zijn. En dan zijn de broeders Kater en Valerius vanmorgen weer in de gelegenheid om met de gemeente op te gaan naar Gods huis. En wij willen in onze voorbeden ook gedenken aan Josien den Hoed en haar verloofde die deze week hopen te trouwen. Laten wij Gods aangezicht zoeken. Heere, we zoeken samen uw heilig aangezicht op deze zondagmorgen. En als we dat doen, laat dat dan met dankbaarheid zijn tegenover u, de weldoener, de gever van zoveel goede gaven. Maar laat het tegelijkertijd zijn, ook in een diep besef van onze afhankelijkheid. U weet, Heere, we zijn slechts mensen. En als we dat belijden, en we doen dat in het licht van de werkelijkheid zoals die ons iedere keer weer voor ogen gesteld wordt. En als we dat ook doen in het licht van uw woord en wat u daar in uw woord over zegt, dan moeten we tegelijkertijd ons realiseren dat we stervelingen zijn, want zo is dat, Heere. Al wat leeft, en daar geldt de mens ook, daar is de mens ook bij betrokken. Al wat er leeft, dat is ook maar voor een tijd, dat is sterfelijk, dat vergaat. Zo was het van oorsprong niet, maar zo is het door de zonde geworden. Gij hebt het gezegd. Als ge daarvan eet, ten dagen als ge van die boom eet, zult ge de dood sterven. En zo is het ook gebeurd. De mens is een sterveling geworden. Alle vlees is als gras. En de heerlijkheid des mensen is als een bloem in het gras. Het gras verdort en de bloem valt af. En dat zien we gebeuren, Heren. En als we het niet zo terstond zien gebeuren in het feit dat de dood komt, dan heeft de dood ook zijn voorboden. En dan zijn er samen met de zonde en met allerlei gevolgen van de zonde ook nog de ziekten. Dan is er het leed in deze wereld. Dan is er de angst voor wat komen kan, Heren. En zo is ons leven, zo zegt het in uw woord, ook moeite en verdriet. En het wordt snellijk afgesneden. Doe ons dat beseffen, Heren, dan zullen we tegelijkertijd ook ootmoed leren. Dan voeren we niet meer zulke hoge pretenties. En dan nemen we niet een houding aan alsof wij het allemaal zelf in onze macht hebben. En alsof wij het zelf allemaal kunnen regelen. En die neiging die hebben we. Dat is de mens eigen. Om toch eigen meester te zijn en op eigen benen te staan en op eigen kracht vooruit te willen. Niemand boven zich. Heere, leer ons afhankelijkheid. Leer ons onze geringheid. U hebt immers middelen om ons dat te leren. Maar als we het moeten leren op de harde manier, ach, dan brengt dat tegelijkertijd ook zoveel verdriet met zich mee. Leer het ons door uw Heilige Geest, Heere. Leer ons dat inzien, dat we slechts mensen zijn die de adem in onze neusgaten hebben. En dat het leven een damp is. Voor een korte tijd wordt het gezien, daarna verdwijnt het. Opdat we zo onze dagen zouden leren tellen. En op die wijze een wijs hart bekomen. Geef dat de prediking van uw woord daar ook aan dienstbaar mag zijn, Heere. Want dan is er toch ook een evangelie voor zulke mensen, zulke stervelingen, zulke afhankelijke, nietige schepselen. Dan is er toch die boodschap dat gij de God der hulpen zijt. Dat gij een toevlucht zijt te allen tijden. Dat gij gereed staat als de barmhartige en de ontfermende God om u over het ellendige neer te buigen. Om het leven van verlorenen op te richten en om het te herstellen. Ja, dan is er nog veel meer dan alleen maar hulp voor dit aardse leven. Dan is er genade. Genade waarin de schuld wordt vergeven. Genade waardoor het leven wordt vernieuwd. Waardoor de mens wordt gered. Waardoor de banden van zonde en duivel worden verbroken. Genade waardoor er zelfs over de dood heen en over de sterfelijkheid en de vergankelijkheid heen toch verwachting mag wezen. Heren, en dat evangelie mag ons ook vandaag nog weer verkondigd worden. Dat is toch een wonder. En laten we het ook maar als een wonder geschenk uit uw hand mogen ontvangen. O God, bewaar ons ervoor om deze dingen, ja met name deze dingen, gewoon te gaan vinden. Want als we de dingen gewoon gaan vinden, dan waarderen we ze niet eens meer. Als we de dingen gewoon gaan vinden, dan kan het zelfs wel eens zo ver komen dat we ze gaan verachten. Zo gebeurt dat in ons leven, Heren. O, bewaar ons ervoor om aan de verkondiging van het evangelie en aan het hebben van uw woord en aan het mogen luisteren naar uw stem zo gewend te raken dat we er in onze gewenning aan voorbij leven. O, laten wij door uw Heilige Geest toch werkelijk beseffen hoe groot het goed is dat gij ons ook vanmorgen nog laat verkondigen en dat het als op zichzelf al een wonder is dat we er nog naar mogen luisteren. Degene die verloren zijn, die door de dood heen in de verlorenheid zijn terechtgekomen, zij horen het evangelie niet meer. Zij krijgen geen gelegenheid meer om de roepstem, de waarschuwing, de nodiging te horen. Voor hen is de genadetijd voorbij. Maar wij mogen nog in dat heden der genade leven. En tot ons wordt het nog gezegd in allerlei toonaarden, dat gij een genadig en een barmhartig God zijt, die het behoud van zondaren zoekt en die daar ook alles voor doet om dat te realiseren. Heren, stem onze harten daarop af en geef dat we met aandacht, met eerbied, met heilbegeerte mogen luisteren naar wat gij vanmorgen tot ons te zeggen hebt. En laten we zo ervaren, Heren, dat u in ons midden wilt zijn. Met niet alleen het woord, maar ook de geest die het woord neemt en die het toepast en die het ons doet verstaan en die ons de kracht ervan doet ondervinden. Schenkt u ons dat, Heren, uit enkel genade. En mogen we u dan ook nog bijzondere dingen voorleggen en u bidden om uw bijzondere hulp voor hen die die hulp ook in bijzondere zin nodig hebben. We denken aan onze zieken. We dragen opnieuw onze broeder Wiegel aan u op, Heren. We deden dat al menig keer en er was ook iedere keer weer reden toe. Nu opnieuw zou u geven willen, Heren, dat wat hij in de afgelopen week onderging ook, dat dat ook voor hem tot zegen mag wezen. En dat hij hier baat bij mag hebben. En dat deze weg die nu gekozen is voor hem inderdaad een weg mag zijn waarin hij ondervinden mag dat gij hem in uw gunst gedenken wilt. Laat zijn oog op u zijn en zijn verwachting van u alleen. Want dat is toch wel heel duidelijk ook in zijn situatie dat het van u moet komen. En dat het alleen dan echt gezegend is als gij er uw zegen aan geeft. We bidden u ook voor zuster Hollaar dat u haar verder wilt gedenken in de moeilijke weg die zij gaan moet. Laat haar niet aan haar lot over, Heren. Maar geef dat zij de weg tot u mag vinden en dat ze ondervinden mag dat u ook in ontferming op haar neerziet. en dat u haar nog herstellen wilt. Denk ook aan zuster Van Eck, die opnieuw teleurstellingen moest ondervinden. Heere, u weet wat dat betekent en hoe dat allemaal overkomt in haar leven. Als ze zich nu opnieuw en verder ook nog voor deze moeite in dokters handen moet geven. Heere, zou u willen geven dat het ook zo bestuurd en zo geleid zou mogen worden dat zij in deze weg u de Heere zou mogen ontmoeten. Als de God die ook voor haar lichamelijke noden zorgt en die haar uitkomsten geeft. En die haar ook genade geeft om bij u te schuilen. Heere, toen de dichter dat mocht doen en toen hij daar ook getuigenis van mocht geven, bij u schuil ik. Toen had hij niet alleen een schuilplaats waar hij veilig was, maar toen wist hij zich ook in goede handen. Laat zij zich ook in uw handen mogen veilig weten, Heere, voor tijd en eeuwigheid beide. We danken u dat broeder Visser uit het ziekenhuis mocht thuiskomen. U hebt u over hem nog willen ontfermen. Laat het ook verder door uw goede hand zo gaan mogen in zijn leven, dat hij ervaren mag, ook in deze weg is de Heere me nabij geweest. En laat het ook geestelijk nog vruchten mogen opleveren. We erkennen uw goedheid dat u ook twee van onze ouderlingen weer gelegenheid gegeven hebt om met de gemeente op te gaan onder de verkondiging van uw woord. Heere, u hebt hen beiden willen sparen en willen dragen en zover ook weer herstel willen geven, dat zij kerkgangers mochten worden vandaag. Laat uw zegen verder op hen rusten en mogen ze verder ook ondervinden dat u herstel schenkt en krachten vernieuwt. We danken u ook voor dat echtpaar in de gemeente dat in deze afgelopen dagen mocht gedenken hoe gij hen 50 jaar geleden aan elkaar hebt willen verbinden. Heren, ze zijn door uw goede hand ook al die jaren bij elkaar gehouden. Ze zijn gespaard gebleven. Heren, laten ze zelf ook met een dankbaar hart deze weldaden van u de Heren mogen overdenken. Om zo uw goede hand te mogen zien. Maar om het nu ook voor het verdere alleen van u te mogen verwachten. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan, die trouwe Heer voor zijn gena vergelden? Heere, laat dat de vraag in hun hart zijn, om dan dit antwoord te mogen geven, dat ze dat leven dat ze tot nog toe hebben ontvangen, en de zegeningen die daarin hun deel werden, dat ze daarmee in u de Heere willen eindigen, en dat de rest van hun leven aan u en aan uw dienst zou mogen zijn verbonden. Wilt u uw zegen geven ook aan Josien den Hoed en haar verloofde, als ze in deze week in het huwelijk hopen te treden? Wilt u op die trouwdag ook hen genadig zijn en hen geven dat zij bij het begin van die huwelijksweg ook mogen ondervinden dat ze toch u de Heere als hun leidsman en hun gids zo nodig hebben? Heere, wat heeft de mens als hij op eigen kracht verder moet? En wat zijn twee mensen samen, al houden ze van elkaar, als ze meer niet hebben dan hun liefde en hun zorg voor elkaar? Wat zijn ook zij afhankelijk van uw goede hand, die hen moet besturen en geleiden? Laten ze zich zo aan elkaar mogen geven, en laten ze zo zich aan u de Heere mogen leren toevertrouwen, voor tijd en eeuwigheid beide. Heere, we leggen onze noden voor u neer en we bidden u om de vervulling ervan. We brengen u onze dank en we vragen u, wilt u die aanvaarden? En wilt u ons horen en verhoren, alleen om de verdiensten van de Heere Jezus Christus? Anders zou het ook niet kunnen. Dan moet u ons voorbij gaan. Heere, onze zonden getuigen tegen ons, en onze gebeden zijn niet zuiver in uw ogen, maar wil ons aanzien in uw Zoon, in de Heere Jezus Christus. En dat om Jezus wil. Amen. Wij zullen nu samen zingen uit de 68ste psalm en daarvan het eerste en het tweede vers. De Heer zal opstaan tot de strijd, maar het vrome volk in u verheugt. We hebben geruime tijd en als ik de periode van vorig jaar, toen we in het boek Exodus gelezen hebben, er ook nog bij reken, dan hebben we geruime tijd stilgestaan bij wat God gedaan heeft met zijn volk, dat we hebben ontmoet als een slavenvolk in Egypte, maar een volk dat door de Heere, door de grote daden des Heere, op een wonderlijke manier uit Egypte, uit dat slavenhuis, bevrijd is. We hebben gelet op hoe de Heere dat volk daarna gebracht heeft uit Egypte in de woestijn. En ook dat is gebeurd op een hele wonderlijke wijze. En we hebben gezien hoe de Heere in die eerste 50 dagen van de woestijnreis telkens weer uitkomst gegeven heeft. Hij gaf water als er water nodig was, hij gaf eten, brood, als er brood nodig was. Hij gaf de overwinning op de vijanden, als ze aangevochten, aangevallen werden door hun vijanden. Als we verder zouden lezen in het boek Exodus, dan komen we nu bij hoofdstuk 19. Daar begint een heel nieuw gedeelte in het boek Exodus. Israël is dan intussen bij de Sinaï aangekomen. En daar heeft de Heer het verbond gesloten, daar heeft de Heer zijn wet gegeven, daar heeft de Heer vele voorschriften gegeven. Daar bij die berg Sinaï is heel wat gebeurd. Maar wat mij goed leek, nu we de historische weergave van verschillende van de feiten van Gods grote daden, van Gods verlossingswerken, hebben overdacht aan de hand van de eerste 18 hoofdstukken van het boek Exodus. Om nu eens te letten op hoe de Heer op andere plaatsen in zijn woord over diezelfde gebeurtenissen spreekt. En dan denk ik met name aan de dichterlijke reflectie op datgene wat in het verleden tot stand gekomen is. U weet, God heeft in zijn woord ook liederen laten opnemen. En in die liederen komen dichters aan het woord die over allerlei dingen spreken, over de persoonlijke relatie tot de Heere, over Gods werken in de natuur, maar die soms ook heel duidelijk spreken en daar tegelijkertijd ook lering uit trekken en onderwijs uit ontvangen over datgene wat de Heere in de historie van zijn volk heeft gedaan. En een van die psalmen is de 68ste. Ik zou met u deze psalm in grote lijnen willen gaan lezen. En de tekst voor vanmorgen vindt u dan in de verse 2 tot en met 4 van Psalm 68. Psalm 68, de verse 2 tot en met 4. God zal opstaan, zijn vijanden zullen verstrooid worden, en zijn haters zullen van zijn aangezicht vlieden. Gij zult hen verdrijven, gelijk rook verdreven wordt. Gelijk was voor het vuur smelt, zullen de goddelozen vergaan van Gods aangezicht. Maar de rechtvaardigen zullen zich verblijden. Zij zullen van vreugde opspringen voor Gods aangezicht en van blijdschap vrolijk zijn. Dus de 68ste psalm, een van de meest bekende psalmen, heel vaak wordt daaruit gezongen en graag wordt daaruit gezongen. Een psalm die in de geschiedenis van de kerk ook nogal heel wat betekenis heeft gehad. Met name als je in de kerkgeschiedenis de perioden tegenkomt dat de kerk verdrukt en vervolgd werd, dan laat de geschiedenis wel eens zien dat de kerk juist in die periode van verdrukking en vervolging naar het psalmboek greep en met name ook naar die 68ste psalm. In de geschiedenis van de hugenoten in Frankrijk heeft deze 68ste psalm heel wat betekend en heel wat troost en perspectief gebracht. Hetzelfde met de in de geschiedenis van de covenanters in Schotland en ook met de in de geschiedenis van de afgescheidenen in ons eigen land. Men heeft hun eigen situatie in deze psalm als het ware verwoord gezien. En men heeft in deze psalm ook het godsvertrouwen van de dichter gehoord. En dat mocht ook vertrouwen in God in de periode van de benauwenis brengen. En men heeft in deze psalm gezien het uitzicht dat er op de overwinning is. En dat heeft ook moed gegeven. Want deze psalm spreekt inderdaad van strijd en overwinning. Er zijn vijanden die het volk van God bedreigen, maar God staat erboven en God zorgt voor de verlossing. Als we ons tot onze tekst vanmorgen beperken, dan zien we dat er in onze tekst sprake is van twee soorten mensen. De ene categorie wordt genoemd vijanden, vers 2, goddelozen, in vers 3. En de tweede categorie wordt aangeduid met in vers 4 de rechtvaardigen. De eerste groep, daarvan wordt gezegd dat ze verstrooid zullen worden, dat ze vergaan zullen. En van de tweede groep, van de rechtvaardigen dus, wordt gezegd dat ze zich verheugen. En dat is denk ik het geheim, een van ja, het centrale van onze tekst. In beide gevallen, of het nou om het verstrooid worden van de goddelozen gaat, of dat het nu gaat om het verheugen, het zich verheugen van de rechtvaardigen, in beide gevallen staat daarmee in het allernauwste verband wat onze tekst aanduidt met de woorden Gods aangezicht. U vindt dat in verband met de goddelozen in vers 3. Ze zullen vergaan van Gods aangezicht. En u vindt dat in vers 4 in verband met de rechtvaardigen. Ze zullen opspringen van vreugde voor Gods aangezicht. Eerst over die goddelozen. Die wegvluchten. De woorden zoals we ze vinden in onze tekst doen sterk denken aan iets wat in de woestijngeschiedenis van Israël iedere keer weer plaatsvond. U weet dat het volk Israël geleid werd door de wolk- en vuurkolom. Daarin toog de Heere voor het aangezicht van zijn volk heen. En hij bepaalde dus door het opgaan van die wolk dat het tijdstip aangebroken was dat het volk moest verrijzen. En als die wolk neerdaalde, dan wist het volk daaraan dat de Heere wilde dat ze op die plek hun kamp zouden opslaan. Wel nu, voordat ze op reis gaan, voordat ze vertrekken uit een bepaalde streek waar ze het kamp hebben opgeslagen voor langere of kortere tijd, is daar wat we in het boek Numeri, het laatste gedeelte, lezen, dat Mozes tot God in gebed gaat. Als de Heere aanwijzingen geeft dat het tijd is voor het volk om op te trekken, dan zegt Mozes: sta op, Heere, en laat uw vijanden verstrooid worden en uw haters van uw aangezicht vlieden. En als de Heere aangeeft dat het tijd wordt om weer te rusten, dan is daar weer opnieuw het gebed van Mozes: kom weder, Heere, tot de tienduizenden der duizenden van Israël. Nu, aan dat gebed wat door Mozes gebeden wordt bij het vertrek, bij het verder reizen, worden wij sterk herinnerd in het tweede vers van Psalm 68, waar ook gesproken wordt over Gods opstaan, over de vijanden die verstrooid zullen worden en de haters die van zijn aangezicht zullen vlieden. En op grond van wat we in nummerie 10 lezen, is wel eens voorgesteld om het begin van deze 68ste psalm inderdaad ook maar te verklaren en te vertalen als een gebed. Dus anders dan wat wij nu lezen in onze vertaling, waar staat God zal opstaan, maar dan in de vorm van een gebed: laat de Heere opstaan en laten zijn vijanden verstrooid worden en zijn haters van zijn aangezicht vlieden. Als een wens, een uiting van de begeerte van het hart, geadresseerd aan de Heere. Zo was Israël dat gewend en zo zou het inderdaad ook kunnen in deze psalm. Maar het mag ook wel blijven staan zoals het er nu staat, want dat is op zichzelf ook een mogelijkheid van vertaling. En dan is het dus geen gebed, maar dan is het een geloofsgetuigenis. Een geloofsbelijdenis. God zal opstaan. Met andere woorden, dat gebed dat gebeden is, is verhoord. Of zal worden verhoord. De Heere zal doen wat zijn volk van hem vraagt. Hij zal opstaan en hij zal zijn vijanden verstrooien. En hij zal zijn haters doen wegvluchten. In ieder geval, of het opgevat moet worden als een gebed, of dat het opgevat moet worden als een geloofsgetuigenis, de dichter is van één ding zeker. En dat is de eerste conclusie die we hier vanmorgen mogen trekken. Hij is zeker hiervan dat God de Heere de enige toevlucht van zijn volk is. En dat het volk van Israël in alle tijden, in de tijden van Mozes of in de tijden waarin David leefde, dat dat volk des Heren zonder de Heren zwak en krachteloos is en dat ze tegen de vijanden niets vermogen. En dat ze alleen maar staande kunnen blijven en dat alleen dan ze de overwinning zullen behalen als de Heren aan de spits treedt. Beter gezegd, als de Heren zijn aangezicht laat zien, waardoor zijn vijanden verschrikt worden. En dat is dan eigenlijk tegelijkertijd ook het enige wat de Heere doen moet. Want als, ook in dit gedeelte van onze tekst, waar het gaat over die vijanden die verjaagd en verstrooid moeten worden, als het daarover gaat, dan spreekt David over het aangezicht des Heeren. En dat is het enige wat de Heere moet laten zien. En dan zijn zijn vijanden nergens meer. Zo goed als, en dat zullen we straks zien, het voor het volk des Heeren genoeg is, het voor de rechtvaardigen genoeg is, dat de Heere zijn aangezicht laat zien. En dat is voor hen al genoegzame reden om op te springen van vreugde. Gods aangezicht. Maar eerst even deze vraag. Er wordt gesproken over de haters en de vijanden van de Heere. Heeft God dan inderdaad vijanden? Kan dat? En als dat zo is, waarom is dat dan? Wie is deze God? Is hij niet een goeddoend God? Is hij niet een barmhartig God? Is hij niet groot van goede tierenheid? Doet hij niet aan al zijn schepselen wel? Opent hij zijn hand niet en verzadigt hij niet al wat er leeft naar zijn welbehagen? Is het aardrijk dat de Heere geschapen heeft niet vol van zijn goederen? Een God die zegent, een God die wel doet, een God die zich ontfermt, een God die uitreddingen geeft. kan zo'n God vijanden hebben? Voelt u eigenlijk hoe absurd dat is? Dat er vijanden zijn van deze God. Als de Heere nu een willekeurig God was. Als de Heere een grillig God was, zoals ons de afgoden wel getekend worden. Als de Heere een God was die onbarmhartig is, die wreed was, die hardvochtig optrad. Als het een God was die eisen stelde, die boven alle realiteit uitgingen. Als zo'n God vijanden heeft, dan kon je het begrijpen. Maar een God die zich openbaart in al zijn goedheid en zijn ontferming, in zijn barmhartigheid en in zijn zegeningen, zou zo'n God vijanden hebben? Hier staan wij voor het raadsel van de zonde. Want de zonde is ten diepste een raadsel. Iets onbegrijpelijks. Iets onredelijks ook. God heeft vijanden. Deze God, ondanks al zijn goedheid en ondanks al de bewijzen uitzonderingen, dan zijn we allemaal van God afgeweken en allemaal in vijanden van God veranderd. Haters van God zijn we geworden. Dat leven we niet allemaal uit, zoals sommigen dat doen. Maar ook al leven we het niet uit, ook al demonstreren we niet, toch is het zo. Alleen nu zijn er door de genade Gods mensen bij wie dat veranderd is. Bij wie de vijandschap die in het hart van iedereen aanwezig is, in beginsel overwonnen is. Vijanden die door de Heere, door het onwederstandelijke werk van de Heere tot vrienden gemaakt zijn. En dat deed God. Dat deden zij niet zelf. Dat zouden ze zelf ook niet eens hebben gewild. Dan moesten ze ook nog voor ingewonnen worden. Maar hij deed het. Hij veranderde van binnen hun hart. En hij maakte van die boze, afkerige, onwillige mens een gewillig schepsel. Een nieuw mens. Met een nieuw hart. Het gevolg daarvan is, een van de gevolgen, dat die mens, die nieuwe mens, die veranderde mens, vijanden gaat krijgen. Want Gods vijanden worden nu ook zijn vijanden. Zo ging dat toch met Israël. En de achtergrond, de historische achtergrond van deze 68e psalm is heel wat er met Israël gebeurd is. Nou, zo ging dat met Israël toen de Heere dat volk tot zijn volk maakte. Toen de Heere dat volk aan zijn kant plaatste en zijn verbond met hen oprichtte en zich over dat volk ging ontfermen. Toen kreeg dat volk last van vijanden. Omdat zij bij de Heere hoorden, werden ze in Egypte verdrukt. Omdat ze het volk des Heren waren, kwamen de Amalekieten met hun lafhartige en gemene aanval. Wat de Heere aan zijn kant plaatst, krijgt te maken met de vijanden Gods. Zo was het toen, zo is het altijd, zo zal het ook nu zijn. De ware kerk des Heren, degene die God waarlijk lief hebben en vrezen, als ze daar inderdaad ook vooruitkomen, ik bedoel als ze niet incognito over de wereld reizen, zonder dat een ander eigenlijk wat aan hen merkt en van hen weet, maar als ze werkelijk hun kleur laten zien en ervoor uitkomen dat zij de Heere tot hun God hebben en dat de dienst des Heeren de liefdedienst van hun hart is, dan kunnen ze erop rekenen vroeg en laat met vijanden in aanraking te komen. Daar heeft ieder die God vreest in zijn leven weet van, die heeft vijanden, soms zelfs onder zijn eigen huisgenoten. Want de duivel laat niemand die de Heere vreest ongemoeid. En de wereld kan niet anders dan God haten. En alles wat bij God is ook haten. Maar dan neemt de Heere het voor hen op. Dan komt hij hun te hulp. En dat was het gebed van Mozes als de wolkenkolom omhoog ging. Sta op, Heere. En dat is de belijdenis van David. De Heere zal opstaan. De Heere rekent met de vijanden van zijn volk af. En of dat nou vijanden van vlees en bloed zijn, soms is dat zo, heel concreet. Of dat nou vijanden zijn uit de geestelijke boosheden in de lucht. De vijanden op geestelijk terrein, de duivel en heel zijn aanhang. Maar de Heere gaat met die vijanden afrekenen. Gods sterke hand zal onverwacht al zijn haters vinden. Nou, en dat heeft de Heere gedaan. Dat hebben we onder andere in die geschiedenissen van Israël in het boek Exodus wel mogen zien. Hij heeft ze door die hoge hand en door die uitgestrekte arm bevrijd uit Egypte. En toen Farao niet gewillig was om ze te laten gaan, toen heeft hij ze laten voelen, die Egyptenaren, dat zijn hand sterk is. En als het dan niet goedschiks kan, dan kwaadschiks. Dan moeten al de eerstgeborenen in Egypte maar sterven. En dan moeten de legers van Farao maar verdrinken in de wateren van de Schelfzee. Maar de Heere zal opstaan tot de strijd. Hij zal zijn haters wijd en zijd verjaagd, verstrooid, doen zuchten. En zo in die aanval van de Amalekieten, waarin de Heere ook uitkomst gaf. En zo daarna ook en zo altijd weer. En zo mag Paulus zeggen dat in de overwinning die Christus behaald heeft, de vijanden aan het kruis genageld zijn. Dat hij de overheden openlijk tentoongesteld heeft en over hen heeft getriumfeerd. En dat er daarom van de vijanden van Gods kerk straks niks meer overblijft. Die vijanden hebben overigens wel een hoop macht. En er is alle reden voor Gods kind om er bevreesd voor te zijn. Zeker als ze zien op hun eigen zwakheden. Die vijanden hebben ook een hoop drukte. En die vijanden zijn vaak heel erg zelfverzekerd. En die vijanden tonen hun macht. En de kerk des Heren heeft vroeg en laat al wat ondervonden van de kant van de vijanden. Wat is er veel leed geweest en wat heeft dat volk dat de Heere vreesde veel moeten doorstaan. Leest u maar eens in de geschiedenissen van de kerk. Met name die periode van de geloofsvervolgingen. Dat was al in de oude kerk. Je leest er al eigenlijk van in het boek Handelingen. Stefanus, de eerste martelaar. En dat is daarna niet stilgehouden. Dat is niet vergeten. Die vijanden die hebben iedere keer weer opnieuw pogingen in het werk gesteld. En altijd maar weer onder de aansporingen van de vorst der duisternis om het werk van God te vernietigen, het woord van God tot zwijgen te brengen. Fijn, zie maar eens dat u daar wat van te weten komt. En dat op die manier het volk des Heren werkelijk moest gaan ondervinden wat de Heere Jezus bij zijn afscheid tegen zijn discipelen gezegd heeft: in de wereld zult gij verdrukking hebben. Dat is beloofd. Dat is toegezegd. In de wereld zult gij verdrukking hebben. Het kan eigenlijk ook niet anders. Laat de Heere Jezus weten. Want als ze mij hebben gehaat. En dat is gebeurd immers. Ze hebben de Heere Jezus toch uit nijdigheid. Uit bitterheid overgeleverd. Ze vonden het toch niet betamelijk dat hij, de heilige Zoon van God, nog langer zou leven. Maar als ze de Heer Jezus hebben gehaat, dan moet het volk van Christus erop rekenen dat ze hen ook zullen haten. Nu, zo is het dan gegaan. Maar, ondanks alle drukte en ondanks alle geweld en ondanks alles wat die vijanden aan macht hebben ontplooid, voor God is het geen probleem wat hij met die vijanden doen moet. Wat doet God dan met die vijanden? Hij laat ze merken dat ze niets zijn. David gebruikt in onze tekst twee beelden. En die twee beelden maken eigenlijk al die drukte en al
die zelfverzekerdheid van de vijanden tot iets belachelijks. Want ze zijn niet meer dan als rook. En ze zijn, en dat is het andere beeld, niet meer dan was. Nou, wat is nou rook? Rook kan hinderlijk zijn. Rook kan de ogen pijn doen. Maar als de wind de rook verdrijft, dan is de rook weg. Weg. En dan is er niks meer van te bekennen. En was, nou was kan hard zijn, zodat je er niets mee beginnen kunt. Maar leg dat stuk harde was bij het vuur en het wordt zacht en het smelt. En je kunt het kneden en je kunt er precies van maken wat je ervan maken wilt. Zo gaat het met de vijanden. Als God zal opstaan, hoe sterk ze ook zijn en hoe machtig ze ook zijn en hoeveel geweld ze ook ontplooien en hoeveel grote woorden ze ook gebruiken en over wat voor wapens ze ook beschikken en wat ze ook denken van zichzelf en hoe ze ook brallen dat ze het zonder God wel kunnen. Maar ze zijn niet meer dan rook. En ze zijn niet meer dan was. Het is zo weg. En God kan ermee doen wat hij wil. En zo ligt in deze woorden een geweldige vertroosting opgesloten voor het volk dat verdrukt en vervolgd wordt. Die vijanden zijn natuurlijk wel een werkelijkheid. Dat is geen droombeeld. Dat is geen fantasie. Dat is niet iets wat een heel sterk pessimistisch ingestelde denker ooit eens een keer heeft bedacht. Maar wat dan verder in werkelijkheid nooit voorkomt. Nee, die vijanden zijn wel degelijk een werkelijkheid. De Egyptenaars waren echt. En Farao met al zijn woede was echt. En die Amalekieten waren echt. En wat die Israëlieten straks en later nog tegen zullen komen. Filistijnen, Moabieten en noem maar op. Assyriërs, Babyloniërs. Dat zijn echte vijanden geweest. En de duivel is een echte vijand. En de demonen zijn reëel met al hun macht. Ook al zijn ze onzichtbaar. En al houden ze zich liever onzichtbaar. Maar het is wel echt. En er is een briesende leeuw die rondgaat, zoekende wie hij zou kunnen verslinden. En er is een engel des lichts, althans zo vertoont hij zich, zoekende wie hij zou kunnen verleiden. En er zijn machtige wapens en pijlen die verleiding brengen en die schade aanrichten. En waar geen mens tegen bestand is. En de strijd die gestreden moet worden is een werkelijke strijd. Maar in die strijd is het een verloren zaak. Als we in eigen kracht zouden moeten staande blijven. En als we het met eigen wijsheid zouden moeten kunnen redden. En als wij een antwoord zouden moeten geven op wat de duivel ons influistert. En als wij weerstand zouden moeten bieden aan al die listen en die lagen die in de hel bedacht worden, dan is het een verloren zaak. Maar de vertroosting van onze tekst is dat de Heere hier garantie geeft en dat de dichter als antwoord op het gebed daar ook in het geloof van getuigen mag, de Heere zal opstaan. En hij zal het voor zijn volk opnemen. En hij zal ervoor zorgen dat al die machten die het op de ondergang van de kerk voorzien hebben, dat al die machten toch verstrooid zullen worden. En dat er een eind komt aan de vijanden des Heren. Zo heeft Israël het ondervonden. Had de Heer het niet beloofd? Ze konden zelf natuurlijk niks. Zeker niet toen ze voor de Schelfzee stonden. Maar hij zei, ik zal voor u strijden. De Heere zal voor u strijden. En gij zult stil zijn. En wat moet er dan gebeuren? Wat moet er dan gebeuren? Zal die hele macht van de vijand als rook verdwijnen? En zal heel dat geweld van de vijand als was voor het vuur smelten? Wat moet er dan gebeuren? Ik zei het u al, het geheim daarvan ligt in Gods aangezicht. Daar is geen mens tegen bestand. Want wie kan er nou wonen bij een eeuwige gloed? En wie kan het aangezicht van God aanschouwen? Dat is geheel vreselijk voor al zijn vijanden. Hoe dat aangezicht Gods er dan uitziet, hoe zijn vijanden dat dan zullen leren kennen. Als Johannes op het eiland Patmos is in verbanning en hij op die Sabbat dat visioen, dat gezicht krijgt van de verrezen, van de verheerlijkte Christus. In het eerste hoofdstuk van de Openbaring wordt ons dat beschreven. Dan wordt ons ook getekend hoe Johannes het aangezicht van Christus heeft gezien. Behalve andere eigenschappen over het haar en over de kleding en over de gordel van degene die aan hem verschijnt en over de stem die daar spreekt, is er ook die ene trek in dat visioen die Johannes omschrijft als dat zijn gelaat was als de zon die schijnt in haar kracht. Dus niet de zon die achter de wolken schuil gaat en die af en toe is iets laat zien waarvan sommige stralen naar de aarde komen, maar de zon die aan een helder blauwe hemel staat, op het hoogtepunt van haar heerlijkheid. Niet de zon die een bleek flauw schijnsel geeft zo ergens midden in de winterperiode, maar de zon die op het hoogtepunt van haar macht staat, als ze op het allerheerlijkste en het allerluisterrijkste aan de hemel verschijnt. Als wanneer ze schijnt in haar kracht. Nu, ik geef u de vraag, wie is dan in staat om die zon aan te zien? Wie is in staat om zonder gevaar voor verblinding te lopen? Die zon te aanschouwen, zoals ze schijnt in haar kracht. Dat bedekt elk mens zijn ogen, daar zet elk mens een zonnebril op, dat doet elk mens de gordijnen dicht. Om maar beschermd te blijven tegen dat geweldige, dat onuitsprekelijk majesteitelijke van die hemelse glans. Als Paulus op de weg naar Damascus omschenen wordt door een licht dat nog helderder is dan de zon, dan is hij 3 dagen blind. Ik wil maar zeggen, en dat is de bedoeling van deze tekst ook, als God zijn aangezicht aan zijn vijanden laat zien, dan is er geen mens die voor hem kan bestaan. Dan besterft elk woord op onze lippen. En elk plan dat we bedacht hebben valt in duigen. En alles waarmee wij dachten tegenover de Heere te kunnen staan, schrompelt ineen. Het is goed dat we dat bedenken, gemeente. Zeker als wij nog behoren bij de goddelozen. Want voor zulke mensen staat dit met name geschreven. Goddelozen, die vijanden, die haters, die worden in vers 3 ook nog een keer aangeduid als de goddelozen. Dat zijn mensen zonder God. Mensen die zonder de Heere leven en dat in de praktijk van hun leven ook betonen. Dat zijn de spotboeven en de criminelen, ja. Maar dat zijn al diegenen die zich van God hebben losgemaakt, die hun eigen weg hebben gekozen en die nog nooit in boetvaardigheid en met berouw in de weg der bekering tot God zijn teruggekeerd. De keuze om God te verlaten hebben we allemaal gemaakt. En het is nu de vraag of er ook al eens een andere keus in ons leven gekomen is om tot die God ook terug te keren. De keus van de verloren zoon, dat is ons aller keus. Maar is het nu ook zo ver gekomen in ons leven dat we tot onszelf zijn ingekeerd? En dat we zijn opgestaan? En dat we zijn teruggegaan? En dat we met het voornemen des harten gegaan zijn om het de Heere te belijden: ik heb gezondigd. Als dat nooit gebeurd is, en als dat ook nooit gebeuren zal, reken erop dat we dat aangezicht zullen zien. En niemand kan staande blijven. God zal opstaan. En hij zal dat zeker doen. Hij doet dat hier op aarde ook wel eens, zoals Israël ondervonden heeft. Bij de Egyptenaren, bij de Amalekieten, later bij de Kanaanieten. Maar hij zal het zeker doen als hij in Christus in majesteit en in heerlijkheid verschijnt. Op de wolken des hemels om recht en gerechtigheid te bevestigen op de aarde. En dan zal hij daar zijn, diezelfde Christus die Johannes aanschouwd heeft in een visioen. En aller oog zal hem zien. En leest u dan maar in de Openbaring wat de reactie zal zijn van degene die daar onvoorbereid voor hem moeten verschijnen, omdat ze niet met God verzoend zijn door de dood van Christus, omdat ze nog altijd bij de goddelozen zijn blijven behoren. Mensen die van de Heere zijn afgekeerd en die nooit waarachtig tot bekering zijn gekomen en zijn teruggekeerd. Leest u dan maar van de angst die hen aangrijpt en de verschrikking. Als ze zeggen tot de bergen en tot de heuvelen: valt op ons en bedekt ons voor het aangezicht van hem die op de troon zit. Want wie kan bestaan? Oh, David heeft dat goed aangevoeld. Ik denk dat hij er in zijn leven ook wel iets van gekend heeft. Want ieder die door de genade Gods waarachtig tot God bekeerd wordt, die leert toch ook iets van de toorn en van de gramschap Gods kennen die hij verdiend heeft. Omdat hij een vijand is. Omdat hij door zijn zonde van nature een goddeloze is. En de Heere heeft het recht om op hem te toornen. En de Heere heeft het recht om hem, net als die vijanden in onze tekst, verjaagd, verstrooid te doen zuchten. En de verbrokenheid des harten, de belijdenis van schuld voor Gods aangezicht, heeft ook te maken met het leren kennen van deze dingen. Dat we de gramschap van de Heere verdienen te dragen. David heeft het goed begrepen wat er gebeuren zal met de vijanden des Heeren. Als de Heere gaat afrekenen, dan zal dat aangezicht van de Heere, als dat in toorn gericht is tot zijn vijanden, genoeg zijn om hen verjaagd en verstrooid te doen omzwerven. Is dat het vooruitzicht dat u hebt, omdat u nog altijd voor eigen rekening staat, omdat u nog nooit echt gebogen hebt voor de hoge God en nog nooit echt gevraagd hebt naar uw schepper en naar de onderhouder van uw leven? Zult u dan straks voor het aangezicht van de Heere moeten schrikken? Bedenk wat dat is. Of hebben we het aangezicht van de Heere anders leren kennen? Kan dat? Ja, dat kan. Zoals Psalm 16 zegt bijvoorbeeld: uw aangezicht in gunst tot mij gewend, schenkt mij in het kort verzadiging van vreugde. Dat kan dus ook. En dat wordt in het tweede deel van onze tekst geopenbaard. Want daar gaat het over die andere categorie mensen, die rechtvaardigen, die zich verheugen. Die zijn er dus ook. Hoe komt het dat die er zijn? Wel, dat ze er zijn is uitsluitend aan God te danken. Wie het dan zijn? Het zijn mensen die geleerd hebben dat ze net eender zijn als alle anderen. Het zijn mensen die geleerd hebben dat ook in hun hart, in hun bestaan, de goddeloosheid op de troon zit. En dat ze onrechtvaardigen van nature zijn. Dat hebben ze geleerd. Maar daarmee zijn ze tot God gevlucht. En als armen, en als behoeftigen, en als ellendigen, en als schuldigen zijn ze bij de Heere terechtgekomen. Gans hulpeloos tot hem gevloden, mochten ze ondervinden dat de God tegen wie ze gezondigd hebben, soms jarenlang, hen toch tot een redder wilde zijn. O nee, ze waren geen betere mensen. Het waren geen mensen die een beter en helderder inzicht hadden. Het waren geen mensen die een stukje meer fatsoen hadden dan die goddelozen en die vijanden. Het waren mensen van hetzelfde soort, net als die anderen. Allemaal kinderen van Adam, allemaal behorend bij het gevallen en bij het verdorven mensengeslacht. Niks beter dan een ander, niets onderscheiden van een ander, ook vijanden van nature. Maar God heeft in hun hart iets anders gewerkt. En hij heeft zijn herscheppingswerk gedaan. Hij heeft ze tot nieuwe mensen gemaakt. Hij leerde ze hongeren naar wat anders. Hij leerde ze dorsten naar wat anders. Naar gerechtigheid namelijk. En nu kunnen ze het in de zonde niet meer uithouden. Dat kan hun element niet meer zijn. En als ze er weer in terechtkomen, dan betreuren ze dat en dan bewenen ze dat en dan beleiden ze dat. Want er is een andere geest in hen gekomen. En ze vinden hun vreugde niet meer waar ze vroeger hun vreugde vonden. Ze vinden hun lust niet meer waar ze vroeger hun lust in vonden. Ze vinden hun vreugde nu in God. En het is hen goed om nabij God te wezen. En missen ze de gemeenschap met de Heere, dan wekt dat heimwee in hun binnenste. Er is dus bij deze mensen heel wat veranderd. Radicaal zijn ze veranderd. En dat is heel duidelijk bij hen die vroeger bijvoorbeeld heel openbaar als vijanden hebben geleefd. Daar is die verandering heel duidelijk zichtbaar. Maar ook bij hen die in hun natuurstaat ingetogen waren. Die ook toen ze onbekeerd waren, toch godsdienstig waren. Die ook toen ze de Heere nog niet kenden, een betrekkelijk ingehouden en ingebonden leven geleefd hebben. Is er de verandering? Mensen met een andere geest. En van hen wordt gezegd, niet dat ze vluchten, niet dat ze schrikken, maar dat ze zich verblijden. Wanneer? Als God opstaat. Is dat omdat ze dan leedvermaak hebben met die vijanden? Net goed dat God die Amalekieten allemaal verderft. Net goed dat God Farao in de zee doet omkomen. Is het dat ze zich daarover verblijden? Als een soort wraak over hun vijanden? Nee. Ze verblijden zich over het feit dat die vijanden als Gods vijanden, die de eer van hun God, en die staat voor hen nu hoog, dat die eer van die van God, die de eer van God verduisterde, dat die vijanden die tegen God opstonden, die hem als God leed en moeite aandeden, dat die vijanden als Gods vijanden nu veroordeeld worden. Dat is hun blijdschap. En dat de Heere daarin tegelijkertijd, en zo deed hij toch bij de Egyptenaars, dat de Heere tegelijkertijd zijn volk verlossing schenkt, dat is voor de Heze rechtvaardigen het bewijs dat ze met een getrouw en een goeddoend God te maken hebben. En zo is er voor de rechtvaardigen elke keer als de Heere werkt, als de Heere zijn daden toont, reden tot blijdschap. Vandaar dat er gezongen wordt, vandaar dat Mozes een lied zingt aan de andere kant van de Schelfzee. En vandaar dat er bij de grote daden des Heeren steeds weer gezongen wordt. Vandaar dat de engelen uit de hemel komen om over de geboorte van de Heere Jezus te zingen. En vandaar dat de kerk tijden kent dat ze het lied mag aanheffen tot eer van God en tot eer van de roem van de deugden van God. En is er geen blijdschap? Blijdschap in de hemel over de bekering van een zondaar? Is er geen blijdschap op aarde bij de rechtvaardigen als ze zien dat de Heere zijn werken voortzet en dat de Heere er nog trekt uit de duisternis en dat de Heere zijn werk nog openbaar maakt. En dan stapelt David de woorden in onze tekst op elkaar. Dan heeft hij het over de rechtvaardigen die zich verheugen. Dan heeft hij het over de rechtvaardigen die zich verblijden. Dan heeft hij het over de rechtvaardigen die in blijdschap vrolijk zijn. Gemeente, dat hoort er dus wel degelijk bij. Blijdschap. Dat is toch kennelijk een van de kenmerken van het leven der genade. Kennen wij daar dan wat van? Vreugde over het wonder dat God naar ons omziet. Vreugde over het wonder dat de Heere de zaak van zijn kerk tot zijn zaak maakt. Vreugde dat de Heere de strijd voert. En dat we zomaar mogen zien hoe Hij voor de uitkomst zorgt. Vreugde over het feit dat de Heere zich ontfermt op het gebed. Dat hoort er dus wezenlijk bij. En dat moest in de kerk toch meer en meer gevonden worden. Ik weet wel, als het over vreugde gaat, dan denken we al bijna automatisch aan die oppervlakkige christenen die altijd blij zijn. En waarvan we denken, nou zo hoeft het voor mij ook niet en dat vertrouw ik niet en dat neem ik niet over. En ja. En er is ook oppervlakkige blijdschap. Er is in de wereld oppervlakkige blijdschap en het stelt niks voor. En er is in de kerk ook een hele hoop oppervlakkige vreugde en blijdschap. Die niet geworteld is in het wonder. In de verwondering. Maar als we dan die oppervlakkige blijdschap niet op prijs stellen, laten we dan alstublieft toch met het badwater het kind niet weggooien. En dan in een ander uiterste vervallen en de indruk geven alsof de dienst des Heren toch somber maakt en neerdrukt en depressiviteit veroorzaakt. Alsof met klagen de dagen voorbij gaan en alsof dat het enige kenmerk is. Het heeft allebei zijn plaats. Zeker ook de klacht. Zeker ook ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Zeker ook ik ben gans neergebogen bij de eerste of bij de hernieuwde beleving van wat het betekent om zondaar voor God te zijn. Zeker die dingen ook, maar niettemin. Het woord van God zegt dat hier en zegt dat op vele plaatsen. Het leven der genade kent ook zijn blijdschap en zijn vreugde over de daden Gods. En misschien nog wel eerder over wie God zelf is. Als je God echt leert kennen in beginsel dan, zoals Hij zich openbaart, zoals Hij werkelijk is, als een goeddoend God. Als een God die echt in zijn ontferming zich over het ellendige heen buigt. En als je nou daar het voorwerp van mag zijn. En je mag ondervinden, de Heere wilde op mijn kermen zich over mij ontfermen. Hij heeft mijn stem gehoord. Dat kan niet anders dan een innerlijke vreugde veroorzaken. Die misschien helemaal niet zo uitbundig zijn weg zoekt. Maar waarbij toch iets is van de ziel springt op van vreugde in de Heere. Wat is daar dan het geheim van? Ook hier is het geheim gelegen in Gods aangezicht. Maar dan is dat aangezicht van de Heere nu gans anders geworden. Dan is dat niet meer als een zon die schijnt in haar kracht en die verzengt en die verteert. Maar dan is dat aangezicht Gods nu in gunst tot hen gewend. En dan is elk blijk van toorn en gramschap van dat aangezicht van God verdwenen. Gods vriendelijk, dan hebt u de verandering. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht verspreid voor alle oprechten van hart. En dat aangezicht, zoals God het in Christus laat zien. Het aangezicht van die hemelse ontfermer. Het aangezicht van die goedertierende God. Het aangezicht van die gebedsverhorend God. Dat geeft bij de aanschouwing vreugde en blijdschap. En wie dat gekend heeft in zijn leven bij tijden en ogenblikken. En wie daarna weer meemaakt dat de Heere zijn aangezicht om bepaalde redenen weer verbergen gaat. Die stemt toe wat onze Dordtse leerregels daarover zeggen. Dat dat een ding is. Bitterder dan de dood. Als het aanschouwen van Gods vriendelijk aangezicht dan zoveel stof tot blijdschap en verheuging is. Omdat het zo'n wonder is dat God naar mij omziet. En dat hij in mijn geval niet meer in wraak, maar in gunst zijn lust heeft. Dan ligt daar zoveel vertroosting in. En als je het dan weer missen moet, omdat je jezelf weer uit de gunst van God zou hebben gezondigd en de Heere je moet laten gevoelen dat zijn ongenoegen daarop rust, dan is er een heimwee in de ziel dat de Heere opnieuw ons een vriendelijk oog, een troostrijk liefdeteken zou willen geven. Maar u vraagt, hoe kan dat dan? Dat dat aangezicht van de Heere voor de een schrik brengt en voor de ander vreugde. Hoe kan de Heere nou tegen mensen die van nature ook vijanden van God zijn, vriendelijk zijn? Hoe kan hij zijn aangezicht in gunst tot hen wenden? De verklaring daarvan vindt u in datgene wat de Heere Jezus heeft doorworsteld aan het kruis op Golgotha. Hoe kan God vriendelijk zijn tegenover een zondaar? Hoe kan God zijn aangezicht in gunst laten lichten aan een zondaar? Omdat hij zijn aangezicht omwolkt heeft en verborgen heeft voor zijn eigen lieve zoon. Omdat hij in de duisternis die over de natuur heen trok, zichzelf ook verborgen heeft voor zijn zoon. Die riep uit de diepten en die moest ondervinden, gij antwoordt niet. En die in de bitterheid van dat verlaten zijn geklaagd heeft, waarom mijn God hebt ge mij verlaten. En omdat hij het voor Christus verborgen heeft, dat aangezicht. En elke gunstbewijs en elk vriendelijke blik voor Christus heeft weggehouden, omdat hij de gramschap Gods tot het bittere einde moest dragen en de drinkbeker tot de laatste druppel moest ledigen. Daarom is het mogelijk dat in zichzelf onrechtvaardigen en schuldigen toch God mogen leren kennen als een genadig en een barmhartig God. Daardoor is het mogelijk dat arme smekelingen aan de troon der genade, die bedelen om een gunstbewijs van de Heere, mogen ondervinden dat bij hem milde handen en vriendelijke ogen zijn. En dat spelt dan tegelijkertijd de volkomenheid van hun blijdschap en van hun zaligheid. Als ze straks eeuwige blijdschap op hun hoofden zullen hebben. En als zuchting en treuring voor eeuwig zullen wegwijken. Amen. We zingen uit Psalm 97, het zevende vers.
Thank you.
Laten wij samen danken. Barmhartige God, wij zoeken samen nogmaals uw heilig aangezicht om uw grote naam met dankzegging te erkennen. En wat we nu van u willen bidden, Heere, dat is aangezien we allemaal een keer met uw aangezicht in aanraking zullen komen, dat we dat aangezicht van u mogen leren kennen als een vriendelijk aangezicht. Niet dat we daar recht op hebben. O Heere, als u het anders zou doen en als u dat aangezicht van u in gramschap tot ons zou wenden, nu en eeuwig, dan kregen we wat we verdiend hebben. Maar wilt u in uw ontferming op ons neerzien? En wilt u uw genade ons bewijzen? En wilt u ons, die van nature vijanden zijn, tot vrienden maken, tot de rechtvaardigen, die u zo leren kennen, als een vriendelijk ontfermer, als een genadig God, als een God die redt van het verderf. Heere, laat uw woord zijn uitwerking mogen hebben in ons aller leven. En u weet wie dat zijn die bij de vijanden horen, tot op dit ogenblik. Heere, laten ze van dat woord van u toch begrijpen mogen dat als een mens zo doorgaat, dat hij het voor u toch verliezen zal. Uw sterke hand zal onverwachts al uw haters vinden en uw wraak zal hen verslinden. En dat kan niet anders dan vreselijk zijn, o God. En daarom alle die nog vijanden zijn, die nog zonder u leven, laat het vandaag in hun leven eens anders mogen worden. En laten ze eens voor u leren buigen. Laten ze als de verloren zoon terug mogen keren. Om belijdenis te doen, om dan ook te ondervinden dat gij zulke niet wegstuurt. En het volk, Heere, dat gij u verkregen hebt, laten ze moed mogen grijpen. Ook als ze innerlijk de aanvechtingen en de bestrijdingen kennen en als ze in eigen leven en uit hun omgeving met vijandschap in aanraking komen. Als de duivel hen listen en lagen legt en als de boze strikken spant en als we zo machteloos zijn. Heere, geef moed uit de overtuiging dat gij zult opstaan en dat gij het laatste woord zult hebben en dat al uw vijanden verdelgd zullen worden. En dat uw volk verlossing ontvangt. Heilig uw woord aan ons hart. Gedenk ons verder deze dag. Zegen de gemeente ook vanavond. Als dominee van Zorgen hoopt voor te gaan. Geef uw zegen bij de bediening van het woord. En over de bediening van het sacrament. En maakt u het wel met uzelf. Om Jezus wil. Amen. Psalm 149. Het derde. En het vijfde vers, op het heugelijkst zien zijn gunstgenoten en zo zal de heerlijkheid der vromen. Thank you.
Want zijn in vrede en draagt met u Gods zegen, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.